Gemeente, wij prediken bij de doopbedieningen gewoonlijk over een stukje uit het doopsformulier. En we zijn nu toegekomen na het ten derde. Want in het eerste stuk stond dat de leer van de heilige doop in drie delen is begrepen. Het stuk van de ellende, het stuk van de verlossing en het stuk van de dankbaarheid. Dat hebben we dus in 11 preken hebben we dat nu behandeld. En dan staat er na het ten derde. En hoewel onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Doopouders, gemeente, we hebben 2 doopsformulieren. Misschien is u dat nog nooit zo opgevallen, maar bladerend in uw kerkboek vindt u ze allebei. Eerst het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. En dan het formulier om dat te doen met volwassen personen. Kennen wij dan ook de volwassendoop naast de kinderdoop? Ja, die kennen wij terdege. Wij zijn een gemeente die de kinderdoop als uitgangspunt heeft. En ik hoop u ook vanavond nog weer te laten zien op wat voor goede gronden dat we dat doen. Maar er zijn ook altijd wel mensen die van buiten de gemeente zich bij de kerk aansluiten. En die als kind niet de doop hebben ontvangen. En die mensen moeten dan alsnog gedoopt worden. Dat is niet alleen op de zendingsvelden zo. Daar is het als regel volwassen doop. Hè? Mensen die uit het heidendom overkomen tot de kerk, die moeten allemaal nog gedoopt worden. Daar vindt dat zeer veelvuldig plaats, de doop van volwassenen. Maar het gebeurt ook in ons land weer meer en meer. Want vroeger was Nederland een gedoopte natie. Vroeger was het zo dat bijna iedereen wel werd gedoopt. Zij in een protestantse kerk of in een rooms-katholieke kerk, maar bijna iedere Nederlander werd gedoopt. En dus had je het geval dat ouderen, volwassenen gedoopt werden, maar zelden. Maar tegenwoordig, ach, het is slechts een kleine minderheid die nu in alle Nederlandse kerken nog de doop ontvangt. Dus het gebeurt weer vaker, veel vaker dan vroeger. Dat mensen die helemaal niet christelijk werden grootgebracht en ook de doop nimmer hadden ontvangen, dat ze op latere leeftijd toetreden tot de kerk. Ja, dat gebeurt gelukkig ook. Er zijn er die afhaken, maar er zijn er ook die erbij komen door Gods genade. En die moeten als dan nog het sacrament van de heilige doop ontvangen. Vandaar dat er dus ook een volwassen doopsformulier is. En nu zijn die 2 formulieren tot hiertoe aan elkaar gelijk. Dus in dat eerste stuk is het formulier van de volwassen doop exact hetzelfde als dat van de kinderdoop. Want de doop is de doop, die kan niet een andere betekenis en een andere inhoud hebben. Maar in het volwassen formulier wordt uiteraard nu verder gegaan op de doop van volwassenen en hier op de doop van de kleine kinderen. En als je dan in dat volwassen doopformulier kijkt, dan zie je dat daar staat: volwassen personen mogen pas dan gedoopt worden als zij van tevoren belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, als zij hun boetvaardigheid hebben erkend, dus hun zonden hebben beleden, en als zij duidelijk hebben gemaakt dat ze een godzalig leven begeren te leiden, als dat ook al gebleken is dat ze dat doen. Het komt er dus bij volwassen personen willen ze gedoopt worden op aan dat ze de drie stukken kennen. Het stuk van de ellende, het stuk van de verlossing en het stuk van de dankbaarheid. Je ziet ook in het Nieuwe Testament, waar volwassen personen gedoopt worden, daar worden ze gedoopt op hun geloofsbelijdenis. Denk maar aan de kameling, wat verhindert mij gedoopt te worden? En ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerling. En dan kun je ook wijzen op een tekst, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Die staan allemaal in dat kader. Ik denk ook aan de gevangenbewaarder van Filippi. Ik denk ook aan Lydia, de purperverkoopster, en zo al veel meer. Ook de 3000 op de Pinksterdag, die tot boete en berouw kwamen, en ze werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus. Zo gaat dat dus bij volwassen personen. En een kerkenraad kan iemand alleen maar tot de bediening van de heilige doop toelaten, als hij dat wenst, als gebleken is dat hij die dingen ook onderschrijft. Kan alleen maar toelaten als blijkt dat er inderdaad boetvaardigheid is over de zonde. Als er een verlangen is de Heer Jezus Christus toe te behoren en de drieënige God te belijden. En als er een ernstig voornemen is om voortaan in de wegen van de Heere te wandelen. Ik weet niet of dat onderzoek, hè, als iemand zich voor de doop aanmeldt, voor de volwassen doop, overal in alle kerken zo gebeurt. Dat weet ik niet. Maar het zou wel behoren te gebeuren. Maar ik heb nog wel eens de indruk dat dat in veel kerken toch wat achterwege blijft. Met name ook in die kerken waar men alleen maar volwassenen doopt. Ik zie het wel eens gebeuren dat mensen daar bij zo'n gemeente terechtkomen. En dat ze dan al heel snel al gedoopt worden. En dan gaat het allemaal wel heel erg vlug, zo heb ik de indruk. Ik wil niet generaliseren, dat zal ook per gemeente wel enigszins verschillend zijn. Maar ik zie en merk zo, als je je ogen de kost geeft, dat dat allemaal wel heel snel gaat. In de oude vroege kerk was het zo, dat als iemand van buitenaf zich bij de kerk voegde, dan moest hij 3 jaren catechumeen zijn. 3 jaren maar liefst. Onderwezen worden in de grondstukken van het christelijk geloof. 3 jaren lang. En dan moest hij inderdaad zijn zonde belijden. Christus belijden, de drieënige God belijden. En zijn leven hebben gebeterd. En als u de vragen bij het volwassen doopsformulier, als u die vragen die aan de doopeling gesteld worden bekijkt, dan ziet u wel hoe ernstig, hoe duidelijk dat die zijn geformuleerd. Daar gaat het over volstrekt geestelijke zaken. Maar, zou iemand nou kunnen zeggen, zou het dan niet voor de hand liggen dat we dat ook met de kinderen maar zo zouden doen? Wachten. Totdat ze hun zonde gevoelen. Wachten totdat ze de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Nodig hebben gekregen. Voor de verzoening van de schuld en de vernieuwing van hun leven. Wachten totdat de Heilige Geest hen tot bekering heeft gebracht. En dat ze in een dagelijkse vernieuwing van het leven wandelen, moeten wij niet wachten tot het zover is. Want ja, die kleintjes, hè. Die kleintjes die verstaan er toch helemaal niks van. Ze waren hier vanmiddag wel in de kerk. Maar wat hebben ze er nou van meegekregen? Helemaal niks. Misschien een beetje dat water gevoeld. Misschien een beetje die harde stem van de dominee gehoord. Vlak bij hun oren. Dat lijkt me niet zo heel erg aangenaam overigens. Maar verder hebben ze er niets van gemerkt. Niets van geweten immers. En moet je dan niet wachten. Velen denken er zo over. Moet je dan niet wachten totdat ze ooit een keer naar de Heer Jezus zullen gaan vragen, dat ze hem nodig krijgen? Is die kinderdoop dan eigenlijk wel juist? Die vraag wordt niet alleen gesteld, maar die wordt door velen ook met nee beantwoord. De kinderdoop, die is niet juist. En dan wijst men dus vaak op de praktijk in het Nieuwe Testament. De voorbeelden heb ik al genoemd. Lydia, de purperverkoopster, de gevangenbewaarder, de kamerling, enzovoort, enzovoort. Mensen die allemaal op het geloof werden gedoopt. De geloofsdoop dus. En zou het dan zo niet met iedereen moeten zijn? Is die kinderdoop dan niet een insluipsel in later tijd? En dan wordt er wel eens gezegd, ja, eigenlijk een beetje rooms. Die kinderdoop, rooms. En de reformatoren, die hebben wel de reformatie doorgevoerd, maar ze zijn niet ver genoeg gegaan. Ze hadden die kinderdoop ook moeten aanpakken. Die hadden ze mee moeten wegreformeren, als het ware. De doopsgezinden, de dopers, de wederdopers in de tijd van de reformatie, die zeiden dat ook tegen Luther en Calvijn en tegen Zwingli, hè, tegen al die reformatoren. Jullie zijn niet ver genoeg gegaan. Jullie hebben dat roomse overblijfsel van de kinderdoop, dat hebben jullie intact gelaten. Wij zijn de echte reformatorische mensen, zeiden die. Want wij gaan tenminste tot het uiterste toe. Wij snijden ook die kinderdoop weg. Ik zei al, gemeente, men wijst dan vaak op het Nieuwe Testament. Maar men vergeet dat men dan toch wel een beetje kort door de bocht gaat. Nou wil dat nog wel eens vaker gebeuren in de theologie, dat mensen kort door de bocht snijden, zonder heel goed te hebben nagedacht over de consequenties. Het luistert ook heel nauw. Maar ik denk dat dat hier zeker toch wel het geval moet zijn. Want als je nou in het Nieuwe Testament kijkt, wat zie je dan? Dan zie je dat het Nieuwe Testament, en dat spreekt toch immers voor zich, volstrekt in een zendingssituatie is geschreven. De handelingen der apostelen zijn het zendingsboek van het Nieuwe Testament bij uitstek. Daarin wordt getekend hoe het evangelie van Jeruzalem naar Rome gaat. Het begint met Jeruzalem en het eindigt met Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, waar Paulus dan gevangen zit en daar in de gemeente arbeidt en predikt. Een zendingsboek bij uitstek. En is het dan niet meer dan logisch dat diegenen die tot geloof en bekering gebracht werden, dat die inderdaad als volwassenen gedoopt werden en dat dat natuurlijk ook al zo is beschreven? Bij ons op de zendingsvelden in Malawi is het net zo. Daar worden ook meer volwassenen gedoopt dan kinderen, want het is ook daar een zendingssituatie en dat is op de meeste zendingsvelden zo, dat daar meer volwassenen worden gedoopt dan kinderen, omdat het in zo'n situatie de verkondiging van het evangelie plaatsvindt. En ik zei al, bij ons wordt dat ook weer wat meer in de kerken, omdat ook wij weer in een zendingssituatie belanden. Nederland is inmiddels een zendingsland geworden. Dus het zal in de toekomst, en ik hoop dat het veel zal plaatsvinden, het zal in de toekomst meer en meer gaan gebeuren in diverse kerken, dat er volwassenen worden gedoopt die uit het blinde heidendom, het moderne heidendom van deze tijd, tot bekering worden gebracht en zich aanmelden bij de kerk, om gedoopt te worden in de naam van de drie enige God. Dan zal dat dus bij ons ook meer plaatsvinden dan dat in het verleden is gebeurd. Maar zegt dat iets over wat er met de kleine kinderen moet gaan gebeuren, die op het erf van de kerk geboren? Mogen die dan niet gedoopt worden? Moet men die dan van de doop uitsluiten, zegt ons formulier. Moet men dat dan doen omdat er in het Nieuwe Testament alleen maar, of bijna alleen maar sprake is van doop van volwassen mensen? Overigens, als ik het Nieuwe Testament goed lees, kom ik nergens in het Nieuwe Testament tegen dat iemand in de christelijke gemeente geboren is en dan later nog als volwassene wordt gedoopt. Dat kom ik nergens tegen. He, dus de praktijk zoals die is in die kringen die de kinderdoop afwijzen, dat kinderen in de gemeente geboren zijn en dan later alsnog bij hun volwassen zijn in die gemeente worden gedoopt, zulke situaties, die kom je dus in het Nieuwe Testament zeker niet tegen. Wel lees ik enkele malen dat mensen gedoopt werden en hun huis. Lydia, de gevangenbewaarder, ook in de brief van Paulus aan de Korintiërs spreekt hij over enkele personen die hij gedoopt heeft en hun huis. En als we dan nagaan in de Heilige Schrift wat dat betekent, het huis, ja, daar hoort zelfs alles bij. Abraham werd besneden en zijn huis. Daar hoorde zelfs zijn knecht Eliezer bij. Nog niet eens een afstammeling van Abraham. Nee, het was een man uit Damascus die Abraham diende. Maar hij hoorde er wel helemaal bij. Hij was als het ware in het huisgezin van Abraham ingelijfd. En toen er geen kinderen kwamen, heeft Abraham zelfs even gedacht om hem tot zijn opvolger en erfgenaam te stellen. Hij hoorde er dus helemaal bij en hij werd besneden ook. Het huis, dat is de vrouw, de kinderen. Nou, en dan staat er niet, ik geef het gaarne toe, er staat niet dat Lydia kleine kinderen had. Er staat ook niet dat de gevangenbewaarder kleine kinderen had. Maar als ze er geweest zijn, dan hoorden ze er nadrukkelijk wel bij. Dat is zeker, want het huis is een alomvattend begrip. Dan zijn ze zeker meegedoopt geworden. En aangezien we dat wel een keer of 4, 5 in het Nieuwe Testament lezen en zijn huis, dan zou het ook wel een toeval zijn, zou ik bijna zeggen, dat er in al die huisgezinnen geen enkel kind werd aangetroffen. Geen enkele zuigeling, geen enkele peuter. Dat kan ik mij toch ook bijna niet voorstellen. En dus ga ik ervan uit dat die kinderen mee zijn gedoopt. Dat zit in die uitdrukking en zijn huis opgesloten. En bovendien, ik lees nergens in het Nieuwe Testament dat er ook maar ergens staat dat de kinderen er niet bij horen. Dat de kinderen van de doop moeten worden uitgesloten. Was dat dan nodig geweest, dominee, dat dat er staan zou? Nou ja, dat dunkt mij wel. Want het is in het Oude Testament, en de Bijbel is toch één geheel, het is in het Oude Testament ondenkbaar dat het verbond niet het nageslacht zou gelden. Dat het verbond zich niet tot de kinderen zou uitstrekken. Dat is ondenkbaar in het Oude Testament. Van het begin van het Oude Testament tot aan het einde toe. Ik zeg ondenkbaar. De kinderen horen er altijd bij. Die zijn altijd met de ouders in het verbond en in de beloften van God begrepen. En als dat dan in het Nieuwe Testament anders zou zijn, dan had dat toch ergens moeten staan, zou ik zeggen. Dan had het toch wel een uitspraak van de Heer Jezus moeten zijn of van een van de apostelen. Let op, hier horen de kinderen niet meer bij. Dat is sinds het oude verbond veranderd geworden. En er is nergens in het Nieuwe Testament ook maar één spoor daarvan te vinden. En dan ga ik nog even een stapje verder. Dan ga ik naar de begintijd van de christelijke kerk, de eerste eeuwen na Christus. Toen de kerk nog in opkomst was in het Romeinse Rijk. Hoe was het daar dan met de kinderdoop? Nou, er wordt wel eens beweerd, ah, dat is veel later pas gekomen, dat is allemaal veel later pas gekomen. Dat is niet waar hoor. Dat is heus niet waar. Want de oude geschriften van de kerkvaders maken ons duidelijk dat de kinderdoop er van meet af aan in de kerk geweest is. En stel dat dat nou eens niet het geval was geweest. En stel dat dat nou eens in de 4e, de 5e, de 6e, de 7e, de 8e eeuw ingevoerd zou zijn in de kerk. Dan zou je toch ook ergens in de kerkgeschiedenis het protest daartegen moeten horen. Dan zouden er toch ook wel eens ergens mensen geweest zijn die zeggen, want dat is een nieuwigheid, die kinderdoop. Dat is een nieuwigheid, want dat is nooit zo geweest. De vaderen hebben dat nooit gedaan en dat wordt nu in de kerk ingevoerd. Daar zou dan toch protest tegen moeten zijn gerezen. Dat zou je dan toch ook in de geschriften van kerkvaders of zo moeten tegenkomen. Dat ze daar hun stem tegen hebben verheven. Nou gemeente, ik kan u verzekeren, er is geen spoor ergens daarvan te vinden. Bij geen enkele kerkvader is er een spoor te vinden dat hij zich tegen de invoering van de kinderdoop verheft. En daar maak ik uit op dat de kinderdoop er ook altijd is geweest in de hele christelijke kerk. Van meet af aan, van het begin af aan. En veel geschriften getuigen daar ook van. Het is dus niet waar dat de kinderdoop er door Roomse dwalingen is ingekomen. Zoals de wederdopers in de tijd van de reformatie beweerden, dat is gewoon niet waar. En Luther en Calvijn die hebben dat ook terecht tegen ze geantwoord. Dat klopt niet. De kinderdoop die is er altijd geweest, die hoeft niet mee weggereformeerd te worden, als was het een Roomse dwaling. De kinderdoop is wel terdege altijd er geweest en naar het woord van God. En gemeente, doopouders, dan moet je eens kijken hoe hier nou die kinderdoop wordt gefundeerd. Er staat, je mag die jonge kinderen niet van de doop uitsluiten, hoewel ze de dingen niet weten, nou niet kunnen verstaan, dat is duidelijk, dat kunnen ze ook niet. Maar dat mag geen reden zijn om ze uit te sluiten. Aangezien ze ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig. Dat staat er. En al zo, dus ook zonder dat ze het weten, in Christus wederom tot genade worden aangenomen. Het een geschiet in onwetendheid, het andere ook. Ze hebben aan Adam deel. Ja, dat hebben jullie net ook beleden, hè? Toen de eerste vraag werd gesteld, de eerste doopvraag. Hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid. En dan staat er, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat klinkt dat nare woord dat je met vrees in je mond neemt. Dat nare woord verdoemenis. Uiterste veroordeling is dat verdoemenis. Doemenis, daar zijn onze kinderen, hoewel ze het niet weten, aan onderworpen. Daar heb je ze op je schoot. Daar heb je ze op je schoot. En je denkt, ach, dat is toch moeders onschuld. Dat is toch moeders onschuld. Dit kindje heeft toch geen deel nog aan de zonde en aan de schuld. Dit kindje heeft nog geen zonde gedaan, dat is waar. Het heeft nog geen zonde gedaan. Maar de zonde zit er al wel in die erfenis van Adam. En daar moeten we, als het om de kinderdoop gaat, heel goed acht op slaan. Dat onze kinderen ook al van meet af aan Adams kinderen zijn, met alle consequenties van dien. Dat ze dus een bedorven natuur hebben. Dat ze vanwege die bedorven natuur, vanwege de erfzonde, verdoemelijk zijn voor God. Want als je dat goed hebt gevat, dan begrijp je de kinderdoop pas. Dan begrijp je pas waarom dat de kerk van alle eeuwen gezegd heeft, Ook de kleintjes van de gemeente moeten worden gedoopt. Die moeten het teken van het genadeverbond verkrijgen. Want het kan toch niet waar zijn dat dat het enige is en voor ze blijft. Dat ze aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. Dat moeten wij dus heel goed beseffen. Want ik vrees dat velen de kinderdoop verwerpen, omdat ze uitgaan van de onschuld van het kind. En geen ernst maken met de schuld, met de erfzonde, met die verdoemelijkheid. Ik zie dat ook en ik lees dat ook. Ik lees nog wel eens wat ook uit de kringen van mensen die dus de kinderdoop verwerpen en alleen maar de volwassen doop voorstaan. Ik oriënteer me nog wel eens wat op dat gebied en dan zie ik altijd, valt me altijd weer op, hoe gemakkelijk men over de erfschuld en de erfzonde heen wandelt. En het is waar, gemeente, als je daar overheen kunt wandelen, dan is de kinderdoop ook niet nodig. Dan zou ik het ook met ze eens zijn. Dan zou ik ook zeggen, ja, nou ja, goed, als de kinderen onschuldig zijn, als ze een reine natuur hebben, als de zonde pas iets is van later en niet al van nu. Nou, waarom zouden we dan als kindje ten doop houden bij de doop, als zuigeling al aan het begin van hun leven? Waarom zouden we dat dan doen? Nou, dan kan het wel uitgesteld worden tot dan. Dat zou ik dan ook vinden. Maar gemeente, daar kunnen we het dus niet mee eens zijn, hè? Want hier staat het ook duidelijk op papier en dat is naar Gods woord. Dat is naar Gods woord dat ook onze kinderen Adamskinderen zijn. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En vlees, dat is zonder vlees. Dat heeft die boze natuur. En het valt me dus altijd op, zei ik, dat zij die de kinderdoop afwijzen, nou, die hoor je eigenlijk niet over de erfzonde. Die hoor je eigenlijk nooit zo over Adam. Die hoor je eigenlijk niet zo over die verdoemelijkheid. Dat het van, bij ons van meet af aan al mis is. En dat we onder het oordeel van God liggen. En dat we verloren zijn van de buik van onze moeder af aan. Van het eerste begin van onze ontvangenis af. Zoals David beleidt in Psalm 51. Daar hoor je hen eigenlijk niet over. En daarom speelt voor hen die kinderdoop ook niet zo. En dat kan ik dan ook wel begrijpen vanuit dat denken. Als je uit kunt gaan van de onschuld van het kind, ja, dan kun je eigenlijk met die kinderdoop ook niet zoveel. Dat kan ik heel best begrijpen. Maar wij moeten daar dus wel van uitgaan. Zoals ook ons formulier terecht doet. En als je dan je kind op je schoot hebt, en je kijkt ernaar, en je ziet en weet, het is een Adamskind. Ja, is dat nou alles dan? Is dat nou alles dan? En nu dan? En nu dan verder? Het is een Adamskind, het is aan de verdoemenis onderworpen. Aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis onderworpen. Ja, en wat nu dan? Moet je dan maar hopen dat het kind een keer de goede keuze zal gaan maken? Dat zullen de remonstranten zeggen. De remonstranten zullen zeggen, het heeft een vrije wil, ze moeten zelf maar kunnen kiezen. En als ze dan de goede keuze maken, dan kunnen ze alsnog gedoopt worden. Er zullen ook mensen zijn die niet van remonstrants gevoelen zijn, zoals de strikt baptist in Engeland. Die zijn niet remonstrants in hun genadeleer. Die zullen eerder zeggen, ja, als het kind uitverkoren is. Als het kind uitverkoren is, dan zal dat blijken en dan kunnen ze alsnog gedoopt worden. Dus je moet wachten om te zien of je kind uitverkoren is, ja dan nee. Want dat komt vanzelf tot uitdrukking in bekering en in geloof en in nieuw leven. En dan moet het alsnog gedoopt worden. Dat was bijvoorbeeld ook de opvatting van iemand als Philpot. Daar ligt wel eens van gehoord. Philpot die zei ook, je moet als gelovige ouder wachten op de bekering van je kind en dan kan het alsnog gedoopt worden als tenminste die bekering blijkt. Dan blijkt het een uitverkorene te zijn en dan past de doop, jazeker. Maar lieve ouders, beste gemeente, ik vind het allemaal wel een beetje magertjes. Dat wachten op de vrije wil, dat is al heel erg mager. Want onze vrije wil is niet vrij. Onze vrije wil is ten boze gericht. En niet ten goede. En dan kun je dus wachten totdat je ons weegt. Als je daarop wachten moet tot je kinderen de goede keuze maken. Van zichzelf. Dan kun je wachten totdat je ons weegt. En wachten totdat de verkiezing blijkt. Is dat ook niet een beetje aan de magere kant? Want daar zit je dan met je kind op je schoot. En stel nou eens. Wat God mogen verhoeden. Maar het gebeurt helaas. Stel nou eens dat God je kind in zijn jonkheid van je wegneemt. Vroeger gebeurde dat veel meer dan tegenwoordig. Maar het gebeurt helaas nog. Tot groot verdriet van ouderparen. En dan weet je, het was een kind van de verdoemenis. Het was een Adamskind, maar belofte. Verbond. Dat was er niet. Mijn kind hoorde niet in het verbond. Aan mijn kind zijn geen genadebeloften geschonken. Dus ja, dan moet ik het erbij laten dat het een kind van de verdoemenis was. Of ik moet van de onschuld van het kind uitgaan. En dat is bijbels gezien een grote fabel. Dan zit je dus met je troosteloze handen in het haar. Zie je wel, gemeente, hoeveel dat er op het spel staat? Zie je wel waar het op aankomt? Het is niet voor niets dat de schriften spreken over het verbond der genade met de gelovigen en hun zaad na hen. Dat is niet voor niets. Dat is tot hun troost, zodat ze beloften hebben om op te pleiten, zodat als ze naar hun kind kijken en ze weten het is een Adamskind, het is aan de verdoemenis deelachtig, dat ze ook mogen weten, ja, maar dat is niet het enige. Ook de naam van Christus is al over ons kind genoemd. Ons kind mag ook deel hebben aan het genadeverbond. Daar mogen ook beloften voor gelden, volgens de Heilige Schrift. Daar mag ik op pleiten, daar mag ik ook troost uit putten, als ik onverhoopt mijn kind eens zou moeten missen. Wat een troost is het dan voor godzalige ouders. Om op dat genadeverbond te kunnen zien. Een andere troost is er niet. En die troost heb je niet als je het verbond afwijst. Als je de kinderen buiten het verbond sluit, dan heb je die troost niet. Ik zei al, dan moet je al uitgaan van de onschuld van het kind. En dat is een fabel. Een andere troost rest je dan immers niet. Aangezien ze ook zonder hun weten aan de verdoemenis deelachtig zijn. En al zo ook weder, dus zonder dat ze het weten, in Christus tot genade worden aangenomen, zegt ons formulier. Kijk, dat is nou de rijkdom van het verbond. De rijkdom van het verbond waar God ook de jonge kinderen van de gemeente in opgenomen heeft. En de beloften die ook voor hen gelden, de belofte van vergeving. Want die erfzonde is er al. De belofte dat de Heere God aan het kind de Heilige Geest wil schenken, die het geloof zal werken. En die belofte, daar komt de Heere mee aan het begin van het leven. Want de belofte is eerst daarna het geloof. De belofte is eerst. Dat is zelfs bij de volwassen doop zo. He, ook al moeten die eerst onderwezen zijn en hun geloof belijden, dan is het niet zo dat bij hen de doop het antwoord is op hun geloof. Dat is niet zo. Dat is ook bij de volwassen doop niet zo. Nee, de doop is er om het zwakke van hun geloof te versterken. Want ook al doe je belijdenis van het geloof, je bent maar mens, Je hebt nog tegen zoveel ongeloof en zwakheid te strijden, tegen zoveel aanvechtingen, daar moet je in gesterkt worden. Daar dient het sacrament voor, ook als je als volwassene gedoopt wordt. En het is dus een verkeerde gedachte om te denken van, nou jij gelooft, en God zegt in de doop dat hij dat fijn vindt. Dat hij dat accepteert, dat hij dat goedkeurt. Nee, de doop is ook bij de volwassenen niet een goedkeuring van ons geloof, maar een bevestiging van zijn beloften, opdat wij die te vaster en te zekerder zouden mogen geloven, opdat wij niet zozeer behoeven te wankelen. Zo is het als een volwassene gedoopt wordt en zo is het ook als een kind gedoopt. God spreekt het eerste woord. En niet wij. En zeker, gemeente, daar moet een antwoord op komen. Dat kan het antwoord zijn van het geloof. En dat wensen we ook. Daar bidden we ook om. Het kan ook het antwoord zijn, helaas, van het ongeloof. Beide is een antwoord. Een antwoord op het spreken Gods. En dat is heel erg, hè, het ongeloof. Als je in het verbond bent, opgenomen, de belofte aan je gegeven en je wijst ze af, je laat ze liggen, je negeert ze, dat is heel erg, dan sla je de verbondmaker daarmee in het aangezicht. Maar het is wel een antwoord op het spreken van God. Het geloof is een antwoord op Gods spreken. En het ongeloof is ook een antwoord op Gods spreken. Een antwoord. Wij zijn de eerste. God is de eerste. Hij komt aan het begin. En hij spreekt aan het begin van ons leven al zijn goede bedoelingen uit dat hij dit kind redden wil. En dat hij dit kind als een verbondeling wil aanvaarden. Dat hij dit kind tot een vader wil zijn en tot een verlosser en tot een vernieuwer. Dat alles wordt bij de doop allemaal betekend en verzegeld. Dat wordt ons allen aangeboden. Allen die in het verbond zijn, krijgen dat aanbod van de genade Gods. En dat is zo rijk. Dat is nou dat spreken van God tot ons. Daar begint het. Mee. En daarom moeten we niet wachten totdat wij groot zijn en antwoorden kunnen. Nee, dan zouden we de schijn wekken dat wij de eerste zijn. En dat de doop een antwoord op ons geloof is, en dat is het dus niet. Het geloof is het antwoord op de doop, het is net andersom. Het geloof is het antwoord op de doop. God spreekt als eerste. En daar komt, als het goed is, van ons een antwoord bij. En dat wil de Heere ons ook geven. Dat wil die in ons werken. Hè? De Heilige Geest die het geloof werkt, die wil hij aan ons geven. Zodat dat antwoord mag zijn, ja Heere, ik ben een zondaar. Gij zijt die God van het verbond, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gij alleen kunt me redden. Gij alleen kunt me zaligmaker zijn. En nou zijn er ook zulke heerlijke beloften dat u dat doen wilt. Want u hebt dat allemaal in de doop al tegen me gezegd. En nou mag ik u het antwoord geven. Het antwoord op uw spreken. Ja, Heere, doe zo. Ook aan mij, houd dat zo je kinderen maar voor, dat God aan het begin stond. Dat God sprekend aan het begin stond. En dat er een antwoord door de Heere zelf in ons gewerkt, dat is zeker waar, door de Heilige Geest. Dat er een antwoord komen moet en komen mag. Het goede antwoord, als het even kan. En niet het antwoord van het om. Geloof. Maak dat je kinderen bekend. Hoe goed dat God is. Dat hij ook de kleintjes, die er nog geen weet van hebben, dat hij ze er niet buiten houdt. Want Christus heeft zijn bloed net zo goed voor de kinderen vergoten als voor de volwassenen. Niet minder voor de kinderen dan voor de grote mensen. Laten we het nooit vergeten dat God zo goed is. Dat hij het kleinste Adamskind nog ziet in het midden van zijn volk en van zijn kerk. En dat hij daar vandaag opnieuw getuigenis van heeft gegeven. Amen.